Hey, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. De fout die ik het meest heb gemaakt is kwaliteitsbedrijven te vroeg verkopen. Apple, Microsoft, allemaal na een ritje verkocht. Hoe ga je nou om met een aandeel dat fors stijgt? Oftewel, de kunst van het verkopen of de kunst van het niet verkopen. Dat bespreek ik samen met Michael Gielkens, partner bij Tresor Capital, in deze podcast. Check hem snel. Ja, dames en heren, welkom. Daar zijn we weer met Michael Gielkens als gast. En Michael, de aanleiding dat jij hier eigenlijk zit is dat wij via WhatsApp contact hadden. Ik zat me toch te worstelen met een positie van mij, Topicus. En die was flink opgelopen, waardoor de waardering eigenlijk steeg. De koers was veel sneller opgelopen dan de intrinsieke waarde. En ik zeg, wat moet je hier toch mee? En bovendien, voor de mensen die de podcast al wat langer luisteren, heb ik wel eens gedeeld dat mijn grootste fout is gewoon kwaliteitsbedrijven als Apple en Microsoft veel te vroeg verkopen, soms na een ritje zelf. En ja, dat heeft mij gewoon zoveel geld gekost. En jij stuurde mij eigenlijk een artikel door met als titel The Art of Selling. En dan tussen haakjes het woordje not, The Art of Not Selling. Dus we hebben de titel van deze podcast, De Kunst van het Niet Verkopen, eigenlijk ook gehad. Want is dat een kunst, het niet verkopen, Michael? Welkom trouwens.
Ja, dank. Dank voor de uitnodiging. Het is wel een kunst. Het is moeilijk om redenen te vinden om te verkopen. Of het is vooral moeilijk om niet te verkopen. Kijk, je ziet een koers oplopen. Je wordt tegenwoordig heel erg getriggerd van beurzen staan hoog, koers-winstverhoudingen, cape-ratio's en de beurs staat hoog of een aandeel staat hoog. En wat moet je met al die informatie? En meestal is het een kwestie van ruis. En is het een kwestie van probeer dat geluid enigszins uit te schakelen. En probeer je te richten op de fundamentals van de bedrijven. En als de bedrijven blijven groeien en de bedrijven winstgevend blijven zijn, en eigenlijk de strategie waarom je het aandeel gekocht hebt, die blijft nog overeind. Ja, dan is het eigenlijk het verstandigste om daar niet aan te tornen.
Om daar niet aan te tornen. En we hebben het in een eerdere podcast, Michael is natuurlijk eerder te gast geweest, hebben het wel eens over Constellation Software gehad. Eigenlijk het soort van moederbedrijf van Topicus. Voor degenen die Topicus niet kennen, dat is zelfstandig gezet, een soort spin-off. Constellation Software heeft nog steeds controle. Nou, Constellation Software is al heel lang beursgenoteerd en er roepen eigenlijk al, ik denk al meer dan 10 jaar, misschien al wel 15 jaar, dat beleggers zeggen, nou, dat bedrijf is toch wel uitgegroeid. Dat compounden. En dan niet, heb ik het niet over de beurskoers dat die maar stijgt, maar gewoon het compounden van eigenlijk de vrije kaststroom per aandeel die dat bedrijf genereert. Ja, dat is nu toch wel een beetje ten einde. Die max is toch wel bereikt. Hoe ga je daarmee om? Dat zoveel mensen telkens denken, ja, die max is bereikt. Want het is natuurlijk wel zo, als die beleggers dat goed hadden, dat de groei ten einde was, ja, dan was het waarschijnlijk wel slim om te verkopen. Hoe ga je daarmee om met die mismatch?
Ja, dat is ook een stukje waar je margin of safety zit als belegger. Mark Leonard, van de oprichter van Constellation, die heeft ooit gezegd, er is een speciale vorm van waardebeleggen. Dus je hebt eigenlijk value en groei als twee stijlen. Daar heb je het ook vaker over gehad. En een speciale vorm van waardebeleggen is dat je iets kan kopen waarvan mensen denken dat het stopt met groeien, terwijl het nog heel lang door blijft groeien. En in die zin heb je nog steeds een stukje margin of safety. Waren het niet dat men denkt dat de groei gaat stoppen. En het interessante is, het wordt al 15 jaar geroepen bij Constellation. Ja, ze groeien door overnames. Dat kan niet blijven doorgaan. Op een gegeven moment is die markt verzadigd. En de grap is dat ze in de laatste keer dat ze publiek maakten hoeveel overnamekandidaten zij hadden, was volgens mij 8 jaar geleden of zo, 7 jaar geleden. En toen zeiden ze, ja, dat zijn 40.000 bedrijven. En de laatste berichten die we vanuit Constellation horen is dat het er meer dan 200.000 zijn. Dus Constellation is een paar keer over de kop gegaan, maar hun doelmarkt of hun overname targets zijn eigenlijk ook heel erg verveelvoudigd. En daarin zit misschien ook nog een stukje verborgen waarde tussen haakjes die men niet, nog niet ziet.
Ja, en in hoeverre is Constellation, Topicus, zijn dat juist de uitzonderingen en zijn juist bedrijven die ja, welke bedrijven kunnen nou 20 jaar achter elkaar met meer dan 20% de koers laten stijgen? Dat is een uitzondering. Ik neem maar een recent voorbeeld wat me nu te binnen schiet, is Basic Fit ging nat op jaarcijfers. Is ook, wordt ook beschouwd door velen als een compounder. Kunnen ook Europa veroveren. Maar nu is daar in één keer in de markt, zijn er twijfels over of ze misschien niet Frankrijk te snel hebben volgebouwd. Er sluipt altijd zo'n onzekere factor in. En die koers daalt dan wat. En dan komen er wat twijfels. Die twijfels zijn er bij Constellation natuurlijk ook geweest. Toen ze wel eens wat dividend gingen uitbetalen in het verleden. En dachten ze ook dat ze niet meer de volledige vrije kaststroom konden herinvesteren. Nou, dat hebben ze de afgelopen jaren gewoon bewezen dat wel heel goed te kunnen. Die twijfels, die onzekerheid, die sluipt er soms toch in bij beleggers.
Ja, ik kwam van de week een leuk voorbeeld tegen van een heel saai bedrijf. Misschien ken je hem vast en al. En die maken fasteners. Dus allerlei vormen van klemmen of weet ik het wat je nodig hebt om connecties te maken. En heel simpel product. Die zijn al jarenlang de S&P aan het outperformen. Waanzinnig. Een heel saai bedrijf. Maar er werd al in de jaren 90 geschreven. Ja, niks bijzonders. Dit kan niet heel lang doorgaan. En toch is zo'n bedrijfscultuur en een managementteam wat op de goede dingen stuurt en focust, dat is denk ik voor een hele lange groei en een hele lange outperformance wel iets wat heel erg belangrijk is. Buffett en Munger zeiden ooit in een van de aanloopsvergaderingen van Berkshire Hathaway, ja, je hoeft niet voor moonshots te gaan, maar het is waanzinnig als je kijkt hoe ver mensen zoals wij komen door consistent niet dom te zijn, door consistent geen domme dingen te doen. En ja, dat is een stukje common sense en dat is heel erg, klinkt heel erg makkelijk, maar in de praktijk is het heel erg moeilijk om, ja, grote investeringen waarvan je denkt, ja, is het wel verstandig? Ja, om ze gewoon niet te doen. Of een overname waarvan je denkt, hé, dat is interessant, daar ga je wel de focus op leggen. Dus die visie van beleggers van, ja, wat is de runway van dit bedrijf? Dat is al best vaak, is dat naar buiten gekomen van twijfel voor meerdere bedrijven, meerdere divisies. En dan moet ik wel zeggen, als ik ook met mensen binnen bijvoorbeeld Constellation praat, of mensen die hun bedrijf verkopen eraan, dan krijg je wel een bepaald idee van, ze hebben wel een speciale formule ontwikkeld. Ze hebben wel iets op kunnen zetten, neer kunnen zetten met een bijna een maniacale focus op het optimaliseren van waarde, het optimaliseren van cashflows, bedrijven meteen met de best practices, ja, proberen optimaliseren en meteen die recurring revenue zo hoog mogelijk te krijgen, ja, zoveel mogelijk cashflow weer naar het hoofdkantoor te brengen om daar weer overnames te doen. En op een gegeven moment zijn ze begonnen met, ja, nee, we willen op het hoofdkantoor, we willen geen cash meer. Stuur het maar naar de divisies naar beneden. En ja, ooit werden alle overnames werden door Mark Leonard goedgekeurd. En ja, toen ze op een gegeven moment 10 bedrijven hadden, en als ze 15 bedrijven hadden, ze 20 bedrijven, ja, dat was ook best te overzien. Ja, als je naar de 100 bedrijven gaat, dan begint het toch wel aardig te knijpen. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, ze hadden een aantal wat grotere bedrijven, zeg ik, nou, dat noemen we dan een platform. Ze hebben nu 6 platformen. En die platformen op zich doen ook weer overnames. Ja, dus dan krijg je een soort matroeska-model, als het ware. Van die Russische poppetjes, waar steeds weer een kleiner poppetje onder zit. Dus je had eerst het moederbedrijf, toen had je de dochterbedrijf. En nu zie je zelfs dat ze soms 5 dochterondernemingen diep in de organisatie, dat daar overnames worden gedaan. Dus de hoeveelheid mensen die nu met overnames bezig zijn, dat was ooit, ja, waren er 5, dat zijn er nu misschien wel een paar 100, die niets anders doen dan ondernemers bellen en zeggen, ja, goh, je hebt een leuk softwarebedrijf, sta je open om het te verkopen.
Ja, Michael, ik geloof dat jij uren over Constellation Software kan praten en fan bent. Ik ben zelf ook fan. Deze podcast gaat over het verkopen. Ik hoor jou al eigenlijk beschrijven, als ik even jouw woorden interpreteer. Ja, als je te maken hebt met een kwaliteitsbedrijf en dan met name ook het gecreëerd door het management bij Constellation, ja, dan is dat verkopen op een hoge waardering. Want dat is natuurlijk, jij had het over, ja, je probeert geen domme dingen te doen. Want een aandeel kopen is eigenlijk heel makkelijk. Je berekent een soort van de intrinsieke waarde, en als dat maar genoeg beneden de beurskoers ligt, dan heb je veiligheidsmarge, dan kan je niet zoveel verkeerd doen. In de praktijk blijkt dat je heel veel verkeerd kan doen. Maar goed, je snapt het idee. Maar ondertussen gaat die beurskoers oplopen richting die intrinsieke waarde. En dan willen misschien met name professionele beleggers die denken, ja, hallo, we moeten nu naar iets anders gaan kijken. De waardering is opgelopen en dan wordt er bijvoorbeeld de waardering gebruikt als argument om te verkopen. Hoe goed of slecht trek jij dat argument?
Nou, waardering is wel belangrijk. Kijk, als jij, stel je een portefeuille met 20 aandelen en je volgt nog eens 30 aandelen die in jouw beleggingsuniversum passen. Als nummer 21 kwalitatief gezien niet onderdoet voor nummer 20 of 19, ik noem maar even een simpel voorbeeld. De kwaliteit die acht je vergelijkbaar ook heel hoog, maar de waardering is veel aantrekkelijker. Dan kan dat best wel een argument zijn om te zeggen, het is toch interessant om zo'n switch te maken. Maar Chris Meyer heeft laatst ook een interessante podcast opgenomen. Die heeft het boek 100 Baggers geschreven, van bedrijven die 100 keer over de kop gaan. Als je een bedrijf hebt dat iets dat een bijzondere formule heeft en die in staat is om consistent goed te groeien en steeds de goede dingen blijft doen en de goede mensen aan het roer is staan om die waarde te creëren, dan is het soms erg kortzichtig om die positie te verkopen alleen maar vanwege waardering. Jij hebt wel eens aangehaald, de beste beleggers zijn de dode beleggers, omdat die vergeten, of de nabestaanden vergeten dat er een account is, of weten niet dat er een account is met aandelen. Tom Gaynor van Markel heeft wel eens gezegd, zijn grootmoeder had ooit een account, ja, en zijn vader of zijn grootvader was overleden. Ja, en die had er 2 aandelen in zitten, waaronder eentje Pepsi en een defensiebedrijf, een Amerikaans defensiebedrijf. Ja, wat die andere aandelen ook deden, dat maakte niet uit. Na het overlijden van haar man heeft ze die portefeuille 15 jaar vastgehouden, is ze niet aangekomen. En aan het einde van de rit was Pepsi en dat defensiebedrijf goed voor, volgens mij, meer dan 90% van de totale portefeuille. En dat was puur vanwege de groei van die bedrijven. Dan stel nou dat jij daar als een actieve belegger, hè, met prudente lessen vanuit alle spreiding, let op waardering, en je had steeds verkocht en steeds afgerond, dan had je waarschijnlijk een minder totaal rendement gemaakt dan dat je daar gewoon vanaf was gebleven. Dus die les van Charlie Munger, the first rule of compounding is never to interrupt it unnecessarily, dus het niet onnodig onderbreken van het rendement op rendement effect, dat is wel heel belangrijk. Dus het verkopen voor waardering alleen vind ik een moeilijk aspect, tenzij je iets vindt wat van dezelfde kwaliteit is. Dus dan kan je niet eigenlijk daar een concessie aan doen.
Nee. En het probleem is, denk ik, op de beurs, je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen tussen Constellation en Topicus, zijn ongeveer hetzelfde, die kun je aardig vergelijken. Maar voor de rest zijn er weinig bedrijven die je echt één op één misschien met elkaar kunt vergelijken en daar een hele consistente waarderingsmismatch in kan ontdekken, waardoor op het ene moment de ene aantrekkelijk is en het andere. Bedrijven zijn zo verschillend.
Nou ja, je hebt wel een aantal oligopolies als je kijkt, Visa en Mastercard, S&P Global versus Moody's. Dus zo heb je wel een paar oligopolische bedrijven waar je van kan zeggen, ja, de ene die zakt, om wat voor reden dan ook, stevig. Kijk, er komt altijd wel een keer een moment dat de kwartaalcijfers niet aan de verwachtingen voldoen. Of er komt een moment dat men twijfelt van, ja, wanneer stopt deze ontwikkeling, of in het algemeen een beurscorrectie. Kijk, en dat zijn wel momenten waarop je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, ja, ik koop die positie wat bij. Ja, dus je neemt een belang in en je houdt hem vast. En op dat moment kan je hem bijvoorbeeld bijkopen. Of als je zegt, ja, je hebt hem misschien wat afgeroomd eerder, dan is dat een moment om hem weer terug te nemen. Ja.
Hey, je noemt waarderen is belangrijk. Maar ja, als ik het even zo interpreteer, waarderen kan ook heel schadelijk zijn. Want dan kom je misschien tot de conclusie, hey, ja, ten opzichte van mijn originele scenario, ja, ondanks dat die bedrijf weliswaar gegroeid is, is de beurskoers veel sneller geschreven. Dus mijn verwachte toekomstige rendement gaat veel lager zijn met de verwachtingen die je zelf in je model hebt gezet. Zou het voor een particuliere belegger die misschien wat minder met financiële zaken heeft en waarderingen en dergelijke, dan niet veel beter zijn om maar gewoon niet te gaan waarderen? Mits het juiste bedrijf hebt, nou, natuurlijk, maar ja.
Nou ja, kijk, er zijn ook momenten dat een geweldig bedrijf geen geweldige belegging meer is. Je haalde het voorbeeld aan van het artikel van The Art of Selling of The Art of Not Selling. Dat is van Acree Capital, van Chuck Acree. Nou ja, die heeft een waanzinnig track record als langetermijnbelegger. Maar zij kopen bijvoorbeeld pas op het moment dat zij de waardering aantrekkelijk vinden, vergroten zij hun positie in hun portefeuille. En daarna laten ze hem gewoon zitten. Dus zij gaan niet afbouwen of zij verkopen alleen de positie als zij zeggen van hey, de casus staat bijvoorbeeld onder druk. Of er is een verandering van het managementteam. En ja, we waren heel erg gekoppeld aan die manager. Hè, bijvoorbeeld als bij Berkshire Hathaway Warren Buffett niet meer aan het roer staat. Ja, wie gaat dat dan overnemen? En is jouw overtuiging om Berkshire Hathaway te hebben gestoeld op het hele conglomeraat wat zij gebouwd hebben? Of op Warren Buffett? Is het succes van een Constellation afhankelijk van Mark Leonard? Of is de cultuur en de raad van commissarissen en de business unit managers en de brede groep mensen die zij inmiddels in de organisatie hebben zitten, zijn die ook van een dusdanige kwaliteit dat zij in staat zijn om dit model verder voor te bouwen? Om die legacy eigenlijk langer door te laten gaan? Dat kan best een trigger zijn om een wijziging te maken. Maar waarderen sowieso, zonder waardering kopen, dat is denk ik blind kopen. Dus je moet wel iets van een beeld hebben, maar je moet een andere visie hebben dan wat men momenteel op de beurs heeft. Dus als de beleggers denken, ja, dit bedrijf stopt over 3 jaar met groeien, en jij denkt dat het nog doorgaat. We hebben in de afgelopen 18 maanden hebben we alleen al bij het bedrijf Alphabet gezien, dat enerzijds zeggen mensen, ja, ze zullen stoppen met groeien. Of ze doen niet mee aan de AI-hype, want ze zijn volledig voorbijgestreefd door ChatGPT en door Microsoft. Toen werd het, ja, ze hebben zelf ook producten en ze kunnen wel meedoen aan die hype. Toen kwam er een enorme re-rating van het aandeel. Terwijl de casus niet per se wezenlijk veranderd was. Ja, en toen kwam die video weer naar buiten dat ze wat gemanipuleerd hadden, wat weer niet helemaal positief werd opgevangen. En toen zakte het aandeel weer weg. En nu komt weer naar buiten dat Apple met hun gaat samenwerken op AI te integreren in hun telefoons. En dan knalt de koers weer omhoog. Dus ja, kijk, en dan is het simpel, tussen haakjes, om te zeggen, ja, doe mij dan maar een model van een Constellation, die al 20 jaar hetzelfde doen. Namelijk het kopen van softwarebedrijven. En daar niet heel veel anders gaan doen waarschijnlijk.
Ja, het schiet me wat te binnen in een bepaalde analogie. Als je een huis koopt om te gaan wonen en het lijkt echt je droomhuis, kan het helemaal niet slim zijn om helemaal het laagste bod te willen doen. Om echt het onderste uit de kant te willen halen. Omdat ja, dat geld wat je dan eventueel bespaart en het eventueel mislopen van het plezier wat je hebt als je daar 30 jaar kan wonen. Dat plezier is natuurlijk een veelvoud van dat beetje geld wat je bespaart. En zo zou je dat bij die kwaliteitsbedrijven misschien ook kunnen zien. Dan moet je natuurlijk niet dat droomhuis gaan kopen zonder überhaupt naar de prijs te gaan kijken. Je gaat natuurlijk wel kijken wat je ervoor terugkrijgt. Maar het is misschien dan niet slim om echt op die prijs te gaan zitten. En dat sluit misschien mooi aan bij dat wat jij ook zegt, dat waarderen, dat je dat wel moet doen, maar dat je dat misschien niet moet laten leiden door daar weg te gaan. Ik bedoel, wie gaat er nou weg van zijn droomplek thuis wonen omdat de buurman een monsterbod doet op het bedrijf? Ja, misschien wel, maar is waarschijnlijk geen goede beslissing.
Nee, en kijk, de markt fluctueert altijd behoorlijk. Dus je kunt best ook kansen krijgen om een aandeel weer op een lager niveau op te pikken. Maar dat is altijd heel gevaarlijk dat je zegt, nou, als hij nu vanaf dit niveau 10% zakt, ja, dan ga ik er naar kijken. En dan stijgt hij 50% verder en dan ja, moet hij dan vanaf dat niveau terug naar die initiële 10% daling, die koers, om daar te kopen. Dus er zit ook een stukje anchoring in. Kijk, in 2022 ging bijna alles naar beneden. Verzekeraars en olie deden het goed. Maar bijna alles zakte met tech-aandelen voorop. Dat was een interessant moment om daar bijvoorbeeld wat mee te doen. Maar dat wil niet zeggen dat je nu niet meer in technologie kunt investeren. Je moet wel kijken of het realistisch is wat men nu bijvoorbeeld voor een Nvidia betaalt. Wordt daar niet al heel veel verdisconteerd richting de toekomst? Nou, mijn expertise ligt niet bij computerchips. Dus dat is in mijn too hard pile, zoals Buffett en Munger dat wel eens noemen. Maar je kunt wel je focus blijven houden op ja, bedrijven die iets doen. Hè, wat jij vaststelt van, ja, ze doen iets goed. En als ze dat blijven doen, jouw casus om het bedrijf te kopen blijft overeind. Ze hebben een sterke marktpositie, ze hebben pricing power, ze hebben een goede return on equity of return on invested capital. Ja, dat zijn hele belangrijke inputs. Er zit een goed management team achter, hopelijk met een stuk skin in the game, dus een stuk aandelen van het bedrijf, dus ze delen mee in het succes. Ja, en als aan al die factoren voldaan is, het is soms best moeilijk om zeg eens 10, 20, 30 van dat soort bedrijven te vinden. Laat staan dat ze allemaal heel erg aantrekkelijk gewaardeerd zijn. En vaak is het dan beter om gewoon die goede bedrijven vast te houden. En misschien tijdelijk je oog een beetje dicht te knijpen voor iets waarvan je denkt, het is misschien wat hoog gewaardeerd. Dan om ja, bijvoorbeeld cash te gaan. Want goede bedrijven weten vaak zichzelf te overtreffen. In 2019 had Constellation een speciaal dividend. Toen dacht iedereen, dit is het einde van het compounden. Constellation gaat nooit meer. Ze vinden niet genoeg targets. Ja, toen zeiden ze op een gegeven moment, nou, we gaan twee dingen doen. We gaan ook naar grotere deals kijken. En we gaan eventueel voorbij software kijken om daar ook het kapitaal aan te allokeren. Nou ja, nu 2-3 jaar later hebben ze meerdere deals, omvangrijke deals gedaan van 200-300 miljoen. Ze hebben twee deals gedaan van 700 miljoen. Ze hebben nu zoveel overnames gedaan dat ze nu voor meer dan 1 miljard schulden hebben uitgegeven tegen een interessante rente om nog meer overnames te kunnen doen. Dus in 5 jaar geleden dacht iedereen, ja, dit verhaal is klaar. En dat was recent met Topicus, toen zij ook een speciaal dividend uitkeerden. En als je nu kijkt naar wat ze dit jaar al aan overnames hebben gedaan, dan zitten ze on track om weer een recordjaar neer te zetten als ze dit weten vol te houden richting het einde van het jaar. Dus ja, het is. Je moet dan een signaal ontvangen van, is dit een structureel probleem? Is dit een tijdelijk probleem? Dat is, ja, het lijkt heel simpel, maar beleggen is niet zo makkelijk.
Ja, want dat vind ik wel moeilijk. Kijk, het lijkt dan nu nog goed te gaan. Er zijn wel wat twijfels en onzekerheden, maar het compounden moet ooit stoppen. Het kan wiskundig niet nog 50 jaar met 20% stijgen. Althans, het is misschien één bedrijf die dat gaat lukken, maar ja, niet die 20 of 30 waar je het over hebt, die je eventueel in je portefeuille hebt op de watchlist. Dat kan niet zo. Dat kan wiskundig gewoon niet, want dan worden dan allemaal de grootste bedrijven op deze planeet als je zo lang had zo hard compound. Dus dat signaal waar je het over hebt, wanneer dat compounden stopt, wat zijn dan van die signalen waar je dus echt wel op je hoede moet zijn? Nou, eentje kan ik me al invullen. Bijvoorbeeld als een geweldige CEO zoals Mark Leonard weggaat. Zijn er nog andere zaken?
Wij richten ons ook veel op familiebedrijven. Familie holdingmaatschappijen, investeringsmaatschappijen. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat de volgende generatie doorkomt. Je hebt wel eens een holding, als ik het even daarop mag toespitsen. Je hebt wel eens een holding in België bijvoorbeeld. Heb je GBL of je hebt Akkermans. En de voorgangers van de huidige generatie hebben enorme waarde weten te creëren. Haltrust in Nederland heeft ook enorme waarde weten te creëren. Maar je ziet nu toch dat er onder een ander management misschien wat minder dat gevoel voor interessante deals is als wat er misschien 10 jaar geleden was. En nu zeg ik niet dat feitelijk bij die bedrijven zo is, maar het is wel een punt dat ik zeg, ja, ik zou ze misschien wat minder snel kopen dan misschien een Constellation bijvoorbeeld. Wat is dan een signaal om dat einde van het compounden te zien? Ja, dat is bijvoorbeeld, ze doen een gekke deal waarvan je echt denkt van, wat is dit? Mark Leonard heeft in 2022 gezegd dat ze in 2020 mogelijk voor 1 miljard dollar een oliebedrijf zouden kopen. Of in een olieproject zouden investeren. Return on investment leek daar boven de 35% te liggen. Dus dat leek op basis van de return dynamiek een no-brainer. Maar als jij een softwarebedrijf hebt met een kapstok met daaronder 1000 kleine softwarebedrijfjes in niche-markten, dan koop je dat niet om een oliebedrijf te hebben. Dus ik denk dat best wel wat koersdruk was gekomen op dat moment van mensen die zeiden, ja, I didn't sign up for this. Ik heb me hier niet voor, voor ingeschreven. Dus die gooien het dan buiten. Het is moeilijk om vast te stellen wat nou een trigger is. Het stoppen van groei. Signalen vanuit bedrijf dat misschien concurrenten toetreden. Misschien is de attainable markt kleiner. Kijk, een concurrent van Constellation, dat is Tyler Technologies, of zit ik nou aan een andere te denken? Nee, ik zit aan Jack Henry & Associates te denken. En die kopen allerlei bedrijven op in de financiële technologiewereld. Maar op een gegeven moment hadden die zoveel bedrijven overgenomen, dat er nog maar een gelimiteerd aantal kandidaten over was om te kopen. En die wisten, als zij aankomen kloppen, zijn wij een van de weinige partijen die ze nog kunnen kopen. Dus ja, daar ging de vraagprijs flink voor omhoog. Dus op een gegeven moment was die prijs die ze moesten betalen zo hoog, dat op een gegeven moment waardevernietigend was om vanaf dat moment overnames te doen. Dus als jij die return on capital onder druk ziet komen, of je ziet deals plaatsvinden waarvan je denkt, past dat wel helemaal binnen mijn eigen casus waarom ik het bedrijf gekocht heb? Ja, dat is wel een trigger om nog eens helemaal je casus misschien opnieuw te beoordelen.
Ja. Ja, en precies dat soort dingen spelen dan wel bij mij, bij Topicus in mijn hoofd. Voor degene die trouwens is wat laat uitleg, maar ze kopen softwarebedrijven, Constellation en Topicus. Dus inderdaad, olie is dan misschien een wat vreemde eend in de bijt. Alhoewel jij ongetwijfeld, Michael, je aandelen wel had gehouden, omdat je een poster van Mark Leonard boven je bed hebt, vermoed ik. Alhoewel er geen posters van hem te verkrijgen zijn, waarschijnlijk. Maar nee, gekkigheid. Maar dat bij Topicus, er zijn gewoon heel veel bedrijven. Je noemde een voorbeeld, VTech is een ander voorbeeld, die hetzelfde doen. Er zijn gewoon tientallen bedrijven die hebben gezien, Constellation, nee, dat is eigenlijk best wel slim en heel rendabel. Wij gaan hetzelfde doen. En we hebben nog zeker ook nog bepaalde voordelen op het grote Constellation. We kunnen misschien wat flexibeler zijn, wat sneller. Ja, daardoor bekruipt mij een beetje beeld dat mogelijk bijvoorbeeld de waarderingen voor dat soort bedrijven omhoog gaan. En dan kan Topicus twee dingen doen, bijvoorbeeld of niks meer kopen. Wat nu dus tot nu toe nog goed gaat, hè? Dat heb je net benoemd dit jaar. Maar het kan zo zijn dat de komende jaren de waarderingsmultiples omhoog gaan. Of Topicus koopt dan veel minder, omdat ze nog wel de goede rendementen op die investeringen willen hebben. Of ze gaan mee in die prijzen en dan daalt ook hun rendement op die investeringen. Ja, die angst bekruipt me dan gewoon een beetje dat mogelijk het einde van het compounden in zicht in. En ik weet zeker, het einde is een keer. De vraag is dat over 2 jaar, over 5 jaar, over 10 jaar, over 20 jaar, als het meer dat laatste is, ja, dan is het natuurlijk een fantastische belegging. Maar als het eerder 2 jaar is, waar het einde een beetje langzaam in zicht is, ja, dan krijg je gewoon, omdat je nu iets van, het is even afhankelijk wanneer de podcast natuurlijk online komt, maar zo'n 50 keer de vrije kastroom betaalt. Ja, als het einde van de compound in zicht is, dan hoort daar geen 50 keer de vrije kastroom op.
Nou, je kunt dat wel deels inbouwen. Hè? Dus welke periode hou je normaliter bijvoorbeeld een aandeel aan? Nou, als dat zeg eens 5 jaar is en je zegt 10, 20 jaar in de toekomst kijken, dat kon Nostradamus zelfs niet, dus daar ga ik niet eens aan beginnen. Hè, die glazen bol die heb je niet, dan kun je zeggen, nou, ik kan met redelijke zekerheid 5 jaar of misschien 10 jaar vooruit kijken. En dan heb je wat mensen wel eens noemen de perpetuele groeimethode. Nou, dan doe je eigenlijk alsof het bedrijf vanaf dat moment nooit meer zal groeien dan 3% of 4%. Of je kunt zeggen, nee, ik pak de eindmultiple methode. En dan zeg je van, nou, waarvoor zou ik dit bedrijf over 5 jaar of over 10 jaar kunnen verkopen? Wat ik doe, ik maak 5 scenario's. Ik plak daar probabilities op van hoe reëel denk ik dat dit zo gaat gebeuren. Dan pak ik een heel negatief scenario, zeg ik, ze gaan nog maar met 5% groeien. Daar houdt ook een lagere eindmultiple bij. Dus dan heb ik en een lagere groeivoet en een lagere eindmultiple. Nou, dat levert gegarandeerd op dat je sowieso, bij bijna welk bedrijf je ook gaat waarderen, dat je te maken hebt met een overwaardering. Als jij zegt, ja, ik denk dat de kans best wel groot is dat die groei 20% is en dat de komende 5 jaar nog zo zal blijven. En Topicus heeft volgens mij autonome groei van 8-9%. Dus bij Topicus hoef je ook al minder overnames misschien te voorspellen dan bijvoorbeeld bij, of te voorspellen, te verwachten dan bij Constellation, om de prijs te rechtvaardigen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, als dat reëel is, dan pak je die 20%. Ja, daar hoort dan ook wellicht een hogere multiple bij. Dat is niet 50 keer die ik meeneem. Ik pak in mijn meest optimistische scenario, eindig ik met 24 keer cashflow. En dat verdisconteer ik tegen 10%, want je wil 10% maken op je investering. En dan kan je gewoon uitrekenen, als je zegt, nou ja, dat negatieve scenario, een conservatief scenario, dan heb je een basisscenario, dat is driekwart van mijn probability. Dus de intrinsieke waarde, die ligt voor driekwart getild al een beetje naar het negatieve. Terwijl misschien het positieve of het meest optimistische scenario misschien best wel reëel kan zijn. Die Chris Meyer die ik net aanhaalde, die haalde een interessant voorbeeld aan. Hij zegt, als je Topicus nu koopt en ze blijven 25% groeien, dan maak je op 10 jaar 9 keer je inleg. Groeien ze 20%, maak je 6 keer je inleg. Ja, of jij dan 30 keer of 35 keer betaalt, dat heeft dan veel minder impact dan dat zij die groei weten vol te houden. Maar ja, kijk maar eens of ze dat daadwerkelijk kunnen doen. Ik denk dat de kans best reëel is als je kijkt dat er alleen in de softwarewereld 200.000 overnametargets zijn. En er komen nog iedere dag, worden er nog niche-applicaties opgestart. Dat de kans best groot is dat je daar nog een periode door kan gaan. En als je dan voorbij software kijkt, voor een Constellation bijvoorbeeld. Ja, hoe ziet dat dan uit? Hoe ziet Constellation 2.0 eruit? Nou, dat is wat Mark Leonard in zijn laatste aanhoudingsbrief hardop afvraagt. Dat zou een oliebedrijf kunnen zijn. Ja, wil je dan nog het aandeel bezitten? Dan wordt het meer een soort Berkshire Hathaway dan een meer pure software speler bijvoorbeeld. Dan wordt het meer een conglomeraat van dingen. Maar als dat in die nieuwe constructie nog steeds investeringen zijn die 20 tot 25% return on capital opleveren, dan wordt die runway voor compounden met decennia verlengd. En dan is het meer de vraag, ja, is het de bedrijfscultuur die gericht is op het creëren van aandeelhouderswaarde? Of is het de structuur, ja, we kunnen alleen maar software deals doen. En stap 1 met het opschalen, dat hebben ze nu goed gedaan. En stap 2 is dan, ja, hoe ziet dan een Constellation 2.0, 3.0 eruit? En dat geldt ook voor andere bedrijven die wat ik net aanhaalde, dat Fastenal, ja. Een simpelere business krijg je niet. En toch weten ze nog ieder jaar een hele mooie groei te maken. Dus die runway is veel langer dan veel mensen soms denken. Want wie gaat nu de markt voor fasteners disrupten? Er staat niet nu iemand bij de werktuigbouwkundeopleiding die zegt, nou, ik ga nu eens dat model disrupten. En Warren Buffett heeft zelfs gezegd, ja, geef mij 1 miljard. Ik kan je geef me 100 miljard. Ik kan je geen beter model neerzetten voor distributie van frisdrank als wat Coca-Cola nu heeft. Dus er is ook een stukje. Ja, ik denk dat het veel meer voor de cultuur is die in zo'n bedrijf zit. En de directie die voorbij een huidige deal kijkt. En als er één iemand dagelijks mee bezig is met dit vraagstuk en daar misschien al 20 jaar mee bezig is, dan is het natuurlijk Mark Leonard en dan zijn het de mannen bij Constellation. Dus als er iemand een beter idee heeft van, gaan we dit nog redden of niet, ja, dan zijn zij het denk ik zelf.
Ongetwijfeld. Cultuur is daarin essentieel voor de lange termijn en het compounden, om dat in stand te houden natuurlijk. Een vraag waar een lid mee kwam, die ook wel hierbij past. Een positie is heel hard gestegen. Nou, dat zou ook Constellation kunnen zijn. Maar doordat die zo hard stijgt, krijgt het een ontzettende hoge weging in de portefeuille. Nou, wat ik zelf de laatste tijd of bij Topicus wel eens heb gedaan, is scaling in en scaling out. Dus je zaagt er wat af, maar als die heel hard is gestegen, dan en je stopt er wat bij in als het weer wat lager is. Om op die manier het bedrijf nooit uit het oog te verliezen. Wat is jouw kijk daarop?
Om de positie size wat aan te passen.
Ja, want achteraf weet je natuurlijk of het slim is of dat je de positie wat verkleind hebt om ergens anders in te beleggen. Want kijk, als een positie oploopt tot 50% van je portefeuille, dan kan ik me voorstellen dat het risico ook wel wat toeneemt.
Nou, kijk, je wil ook in dat opzicht kijken. Je moet het niet interrupten van compounden. Anderzijds ook wel niet tot in het maniacale doorvoeren. Dus die dode beleggers die op een gegeven moment 90% van hun portefeuille hebben in twee aandelen, wat ik net noemde met die grootmoeder van Tom Gaynor, is wel moeilijk hoor. Want stel nou dat dat bedrijf om wat voor reden ook toch een switch maakt. En kijk, je hebt niet de waarheid in pacht, dus in dat opzicht is het belang van spreiding ook weer Ook weer daar. En ik ben er wel van overtuigd dat voorbij 20 aandelen, ja, voegt het niet heel veel toe om nog een aantal aandelen toe te voegen. Maar om te zeggen van, ja, kan ik nog met gemak slapen als ik meer dan zeg eens 10 of 15% in positie heb? Want dat is ook heel belangrijk. Uiteindelijk, kijk, dat, tot op zekere hoogte moet iedereen dat natuurlijk voor zichzelf bepalen. En de ene persoon die voelt zich er prettiger bij als die maximaal 2% in een aandeel heeft. En de ander zegt, ja, ik heb er geen enkele moeite mee om een positie 30% van mijn portefeuille te laten worden als het daar naartoe groeit. En kijk, ik zit op een andere stoel. Ik moet dat voor, of wij moeten dat voor onze klanten natuurlijk een beetje in kaart houden. En rond de 10-11% beginnen wij wel te kijken van, ja, wordt het nu niet toch wat te hoog? En als het goed is, hebben we er meerdere die het heel goed doen. Want anders hebben we ons werk niet goed gedaan. maar niet alle bedrijven doen het op hetzelfde moment even goed. Dus dat kan ook best wel de kans bieden om te zeggen, nou ja, als je een positie hebt waarvan je denkt dat die echt heel erg, dat er nu echt al het goede nieuws in de koers zit en je twijfelt er zelf aan of je nog vanaf dit niveau een goed rendement gaat maken en het is 20% van je portefeuille, ja, dan is het misschien toch niet verkeerd om daar een stukje van af te romen. Acre heeft op hun website, hebben ze in het stukje, hebben ze gezegd, een van de redenen om te verkopen kan ook zijn omdat je kapitaal vrijmaakt, omdat er een andere kant zich voordoet met misschien een aantrekkelijke risicorendementsverhouding. Je ziet best vaak bij die serial acquirers, dus je hebt er alleen al volgens mij in Zweden heb je er tientallen. Ja, als je zeg eens dat je daar een dertigtal van volgt, je hebt er 5 in portefeuille en 5 zitten heel dichter tegenaan, denk je van die zijn echt heel interessant. En je vindt die kwalitatief gezien, ja, en heel veel van de eisen die net genoemd zijn, voldoet dat, dan kan het best interessant zijn om toch die switch te maken. Een reason to sell kan ook zijn om je portefeuille kwaliteit te verbeteren. Of bijvoorbeeld, nou, een praktijkvoorbeeld, wij hebben in 2020 hebben wij een bedrijfje dat heet Aker ASA gekocht. Dat was een oliebedrijfje. Of die zitten met name in olie. Dus die hebben Aker BP, Aker Solutions. Er zit wat hernieuwbare energie en een softwarebedrijfje in. Maar het is 2/3 is het vooral olie gerelateerd. Nou, die waren gezakt naar ver onder de 300 kronen. Vanaf 700. En we hebben die toen voor klanten voor, nou, een paar procent in de portefeuille opgenomen. En we hebben die toen eigenlijk gewoon vastgehouden. Terwijl de olieprijs daarna natuurlijk door alle disrupties explodeerde tot boven de $100. En toen kwamen de artikelen in de krant. Kan olie naar $200? Nou, meestal als dat soort artikelen komen, dan is het moment om er misschien niet meer in te zitten. En op een gegeven moment was het 8-9% van onze portefeuille. Vanaf een paar procent. Dus het was gewoon vanaf zichzelf een paar keer over de kop gegaan. En op een gegeven moment hebben wij gezegd, ja, we zien één andere kant kansen en twee, we zien bedrijven die niet afhankelijk zijn van de olieprijs. Dus met olie ben je vanzelf een prijsnemer. Nou, de hele casus van we gaan de komende 5 jaar in 2020 niet in één keer stoppen met olie, ook al stond die toen op min $40, was toen een reden voor ons om te zeggen, ja, dit is zo'n interessante kans. Een beetje vergelijkbaar met die kans van 1 miljard die Mark Lennart misschien zag. Dit is zo'n interessant moment om er iets mee te doen. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, ja, we zien structurelere groeiers in het rijtje van een Constellation of dat soort bedrijven, waarbij de kwaliteit en de voorspelbaarheid van de portefeuille mee kunnen vergroten. Nou, dus dat is ook een argument bijvoorbeeld om een switch te maken.
Dus als je te maken hebt met kwaliteit en die kwaliteit blijft zich in de toekomst ook voordoen en er is groei daarin, maak je ook niet zoveel zorgen over de waardering en blijf gewoon zitten. Eén laatste vraag, Michael, die ik nog heb, is koersdoelen. De beleggingsindustrie smijt particuliere beleggers ermee dood, want particuliere beleggers vragen erom. Ik krijg van leden wel eens de vraag, waarom geef jij geen exacte koersdoelen af? Ik vind het vooral een marketinginstrument, heb ik wel eens gezegd. Want ja, een koersdoel geeft toch een bepaald anker mee. Oké, hij is de beurskoers staat onder het koersdoel, dus ja, dit is een goede deal. Ik kan me in het onderwerp van deze podcast het niet verkopen ook nog wel bedenken dat een koersdoel nog eens extra schadelijk kan zijn. Naast dat je bij beleggers het denken laat stoppen, omdat dat anker van dat koersdoel erin zit. Hoe kijk jij hier tegenaan?
Ja, hoe moet ik dat zeggen? Als een koersdoel is afgegeven door een investeringsbank, kun je afvragen hoe onafhankelijk het koersdoel is. En wat bedoel ik daarmee? Volgens mij was het Alfen een paar jaar geleden, die kregen een, of was het dat laadpalen Fastnet, laadpalenbedrijfje, een van die twee. Die,
ja, ik denk Fastnet, ja.
Die waren met nieuwe energie en zo bezig. En toen kwam Berenberg in één keer met een koersdoel dat 50-60% boven de koers lag. En Berenberg had ook de order toevallig gekregen om een deel van de aandelen van de oprichters in de markt te zetten. Het was heel bijzonder dat dat tegelijkertijd gebeurde. Ja, natuurlijk is het zo. Je zag beleggen in China. Ja, ik weet dat jij ook een proces zit. Beleggen in China is een moeilijk punt. Op een gegeven moment kwam JP Morgan naar buiten met een standpunt. China is uninvestable. Nou, alle Chinese bedrijven kregen een verkoopadvies. Nou, in één keer waren alle deals, beursgangen, alle zaken die in de pipeline zaten voor JP Morgan. Daar was JP Morgan opeens als een van de investment banks die de beursgangen mocht begeleiden. Waren ze opeens eruit gehaald. Nou, in één keer zag iemand bij JP Morgan, we raken zoveel aan inkomsten kwijt. En toen kwam de directeur van JP Morgan naar buiten. Ja, dit was een fout van een jonge analist. En die is inmiddels ontslagen. En we hebben de koersdoelen hersteld. En het is nog steeds koopwaardig. Ja, een onervaren analist krijgt niet bij de grootste bank van Amerika de gelegenheid om een heel land op nul te zetten. Of op verkopen te zetten. Dat bestaat niet. Maar ze zagen gewoon dat hun portemonnee ging raken. En hebben gewoon dat teruggedraaid. Dus ik zou met koersdoelen altijd heel voorzichtig zijn. Ik heb zelf wat ik zeg. Ik heb op basis van 5 scenario's. Wij maken een bandbreedte. En wij kijken dan van binnen die bandbreedte. Wat is realistisch om voor dit bedrijf te betalen? Of wat zou een realistische bandbreedte zijn? En om dat vast te zetten op €50 is het interessant. Ja, als de koers dan 30 is. Ja, waar heb je dan over? Als het dan 48 of 52 is, maakt dat ook wel niet uit. Ja, als het de koers 49 is en jij komt op 50 uit qua berekening, dan is het gewoon de vraag, ja, is die intrinsieke waarde van die 50 nog steeds reëel? Of komt er morgen opeens een enorme deal waardoor de waarde enorm stijgt van het bedrijf? Of komt er in één keer een AI-innovatie waardoor een Microsoft in één keer een totaal ander bedrijf er is geworden en weer flink in koers kan stijgen? Dus het is, ja, ik ben altijd wat huiverig voor koersdoelen. Ik ben meer een fan van bandbreedtes en misschien kijken van wat wordt er nu ingeprijsd door een omgekeerde discounted cashflow methode toe te passen en wat prijzen beleggers nu in de koers en acht ik dat realistisch of denk ik dat de markt daar nog wat conservatief in is, bijvoorbeeld. Dus ik ben met koersdoelen altijd de koersdoelen volgen altijd het aandeel. Nou, het mooiste voorbeeld misschien, ja. En dan stop ik met mijn lange monologen de hele tijd. In januari kwam Alberts met, of in januari kwam Morgan Stanley volgens mij met een verkoopadvies op Alberts. En zij zeggen, ten opzichte van hun sector is Alberts historisch gezien, worden ze op dit niveau gewaardeerd. Maar omdat Alberts in de chiptech sector zit, in de e-mobility sector zit en in de renovatie van, of in de verduurzaming van gebouwen zit. Drie sectoren, hè, de bouwsector, de e-mobility sector en de chipsector, waarvan men dacht, nou, dat wordt een dipje voor dit jaar. Hebben ze dat op verkopen gezet en hebben ze gezegd, nou, we zetten Albers op basis van onze waardering komt de koers op €40 uit. Ja, dat was ons vorige koersdoel. Dat past niet bij een verkoopadvies. Dus wij denken dat we gewoon een discount van de historische waardering ten opzichte van de sector kunnen nemen. Van 10%. Nou, koersdoel is €36. Nou, de koers zakt op die dag 4, 5, 6% op een gegeven moment. En een paar weken later komt Albers met de jaarcijfers. En het blijkt allemaal veel minder erg dan verwacht. In de chipsector draait het in één keer weer erg goed. Zien we aan ASML. Ja, van dat verkoopadvies heb ik weinig meer vernomen, eerlijk gezegd. Maar ja, bij een small cap en een mid cap heeft dat een grote impact. Omdat daar relatief weinig bedrijven het volgen. En dan denk je als belegger, oh, daar ben je erg van onder de indruk. En zij zullen het wel weten. En je schrikt best vaak als je in de branche zit en je denkt met mensen te praten van je denkt, die hebben echt verstand van zaken. Hoeveel mensen er eigenlijk zitten die ook maar wat doen. Dus het is smart money.
Ja.
En dat de analist het beter weet en dat omdat de komende 6 maanden het misschien even wat minder interessant gaat zijn. Dat ja, moet je een aandeel van 6 maanden kopen of moet je een aandeel voor 10 jaar kopen. En dat is, dat is het grootste voordeel wat je als particuliere belegger hebt. Je tijdshorizon.
Precies. Ja. Mocht je nou net als Michael willen leren waarderen in scenario's en op die manier je verwachte rendement kunnen bepalen met bepaalde aannames wat er nodig moet zijn. We zijn bezig met een hele leuke training te maken. Echt heel vet. Daar zijn we al maanden mee bezig. Als je daar op de hoogte van wil blijven, schrijf je dan even in op rowanijpel.nl/brief. Dan houden we je wel op de hoogte. Aflevering 110 ging specifiek over verkopen van een aandeel. Daarin geven we nog wat concrete tips om het behapbaar te maken. Want we spreken hier in deze podcast over kwaliteitsbedrijven die je misschien niet moet verkopen. Maar ja, ik denk, Michael, dat 95% of meer van de bedrijven zijn geen kwaliteitsbedrijven. Dus ik vermoed dat veel luisteraars ook niet in kwaliteitsbedrijven beleggen. Michael, dankjewel. Waar kunnen mensen jou volgen of meer over jou vinden?
TrezorCapital.nl. Daar hebben wij wat informatie staan. We hebben een wekelijkse nieuwsbrief over bedrijven als Constellation die wij schrijven. Dus op onze nieuwspagina kun je daar op inschrijven. En ik deel geregeld wat op Twitter of op LinkedIn. Dus @ Michael Hielkens of op beide kanalen trouwens kan je me dan kan je me vinden. Of Trezor Capital. Dan kom je vanzelf wel bij onze content uit.
Ja, en ik kan namens heel veel mensen spreken dat jouw brieven die jij schrijft namens Trezor Capital, dat is echt een aanrader. Daar geef jij zoveel kennis over weg over de bedrijven, die kwaliteitsbedrijven die je spreekt. Dus daar zou ik me zeker op inschrijven. Michael, heel erg bedankt. En luisteraar, heel erg bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En hopelijk weer tot de volgende.